En met grote dankbaarheid maken we melding dat de dankdagcollecte deze week heeft opgebracht 8.535 gulden.
Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar van Psalm 68, het vijfde vers. Laten we allereerst met elkander luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schrift. En wat u vindt in het boek van Sefania. Daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Vooraf luisteren wij naar de wet Gods En na de lezing van de wet zingen wij onmiddellijk met elkaar op Psalm 119 en daarvan het 9e vers.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heilig. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wee der ijselijke en der bevlekte der verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, ze neemt de tucht niet aan. Ze vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert ze niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar richters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen der wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Daar ontbreekt niets. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zullen ze mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur mijns ijvers verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heeren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der Mooren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hoverdij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heiligen bergswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen.
Het woord der Heilige Schrift dat wij vanmorgen met elkaar wensen te overdenken, vindt uw aandacht in dit voorgelezen schriftgedeelte, het laatste vers. Daar lezen we: maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Tot zover. Laten we ons eerst met elkaar stellen voor het aangezicht des Heeren. Genadig en barmhartige Heere, wij komen in deze ogenblikken voor uw aangezicht en wij naderen de troon der genade om onszelf met al onze noden en behoeften neer te leggen voor u. Wat is het toch een groot ding dat uw troon een troon van genade en barmhartigheid is. Het is waar, uw woord openbaart zich ook zo, dat uw woord is een troon van heiligheid en rechtvaardigheid. En dat gij zijt de majesteitelijke, hoge, verheven God. Dat niemand u kan zien en niemand u kan naderen. Dan verteerd te worden door de gloed van uw majesteit. Heren, dat zou ook met ons het geval zijn, ware het niet. Dat ge zelf de weg geopend hebt om tot die troon toch te kunnen komen. Ge hebt immers geschonken de zoon van uw eeuwige liefde. Ge zijt bewogen geweest in uzelf. En het dierbaarste wat ge had, hebt gij overgegeven in de handen van zondige, schuldige, verloren schepselen. En hij heeft de toren Gods willen dragen en de vloek van de wet weg willen nemen. Hij voldoening willen schenken aan het heilige recht van God. En daarom ook verzoening voor allen die hem gegeven zijn van de Vader. En daarom is er een toegang tot de troon der genade. Daarom mogen wij ook in deze morgen voor u buigen en mogen wij onszelf met al wat ons bezighoudt neerleggen voor u. Als we dat nu maar mogen doen in oprechtheid van het hart. Want wij kunnen dat ook doen uit gewoonte. We kunnen dat doen met onze lippen. We kunnen het doen alleen maar met het uiterlijke. Zodat wij wat het uiterlijke betreft wel een gedaante van Gods zaligheid hebben. En wij met elkaar hier wel zitten in de kerk en zingen en spreken en luisteren en zoveel dingen meer doen. Zonder dat ons hart erin klopt. Zonder dat er de heilige begeerte is naar u en naar uw gemeenschap. En daarom komen we allereerst tot u en wij bidden van u. Schenk ons, o God, hoewel verbeurd en verzondigd, maar schenk ons van die gemeenschap die meer sterkt dan de uitgezochte spijzen. Wil neerbuigen tot ons. Wil u vertegenwoordigen door uw heilige geest in het midden van de gemeente van de kerk. Het is een grote zaak te mogen weten dat de Heere Jezus alles gedaan heeft wat gedaan moest worden. En dat hij het gezegd heeft aan het kruis. Het is volbracht. En dat als een vrucht van dat volbrachte werk de Heilige Geest is uitgestort in het midden van de gemeente. Zodat die geest nu ontdekkend, maar ook vertroostend en bemoedigend kan werken. Zodat die geest uittekent onze zonden en ongerechtigheden, onze diepe verlorenheid, onze schuld en onze smet en de kracht der zonde. Maar die geest ook spreken kan en wil van de heerlijkheid, van de aangenaamheid, van de majesteit, van de gepastheid en de dierbaarheid van de borg en de middelaar, de Heere Jezus Christus. En nu bidden wij van u hier dat van die ontdekkende genade werking ook in deze morgen in ons midden gevonden mag worden, zodat harten van jongen en ouden geopend mogen worden en ze mogen leren zien wie en wat ze zijn tegenover u, de Hoogheilige, zodat ze er diep van doordrongen worden, dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Dat ze niet kunnen bestaan voor u de Heere. Dat we maar niet onze weg voortzetten hier in het leven van dag tot dag en van week tot week. Hoe spoedig zal de tijd aanbreken dat we uit het leven zullen wegnemen. En dat we rekenschap zullen moeten gaan afleggen van wat we gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. Maar gedenk ook uw volk en uw kinderen. Niet alleen dat gij onbekeerden tot bekering wilt roepen, ook dat er in ons midden er gevonden mogen worden die de hand op de borst slaan. En die leren zeggen, Heere, wat moet ik toch doen opdat ik zalig word? Maar dat ook uw volk en uw kinderen ontvangen mogen wat ze nodig hebben. Want het is zo, het is inderdaad dat hun hart dan veranderd is. En dat ge genade geschonken hebt, maar ze blijven toch zondige mensen in zichzelf, verloren in zonden en in schulden. Ze hebben niet maar eens, Maar ze hebben altijd weer nodig de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En de gerechtigheid van de borg en de middelaar. Ontdek de Heere Jezus door uw woord en door uw Heilige Geest. Aan de harten van degenen die om hem vragen. Die naar hem zuchten. Die naar hem vluchten. Opdat ze zullen mogen weten dat hij de hunne is, maar zij ook de zijne. En dat ze omhangen mogen worden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. En ze als een vrucht van het werk van de Heere Jezus mogen kunnen bestaan voor u de rechter van hemel en aarde. Heere, gij kent ons allemaal. Niets is voor u verborgen. Ook ons innerlijke leven ligt naakt en geopend voor u, de heerlijke God. Wij vragen van u, ga tussen de rijen door, ga van bank tot bank en van persoon tot persoon. En geef ieder van ons, jong en oud, kon en mocht het zijn, een zegen van boven. Neem redenen uit uzelf. Laten we naar dat soevereine welbehagen, naar uw goedheid. Ontvangen in spreken en in luisteren wat we nodig hebben, opdat alles mag uitlopen tot de verheerlijking van uw naam. Het is waar, wij zitten hier niet met duizenden mensen, maar dat staat u toch niet in de weg. Al zouden wij hier zitten, zoals ge zelf in uw woord zegt, met 2 of 3, maar dan in uw naam vergaderd, dan wilt ge nog in het midden van ons zijn. Laat u dan niet onbetuigd, maar schenk ons, Heere, uw nabijheid. Geef ons ook in de bediening van het woord wat we nodig hebben. Denk niet alleen aan ons, maar aan zoveel hier en elders. Denk ook aan onze gemeenten in Canada, aan onze broederen die daar arbeiden, waar we zelf dan ook onze plaats ontvangen hebben. Maar denk aan hen ook op deze dag. En geef ze wat ze nodig hebben. En niet alleen daar, maar over heel het rond der wereld. Gedenk het werk van zending en evangelisatie. En waar dat woord recht gesneden mag worden naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Laat de zondaren mogen komen aan uw voeten, o Heere Jezus. En laten ze buigen voor u, de hoogheilige God. Opdat ze u leren kennen, Heere Jezus. Als hun persoonlijke borg en zaligmaker. Er is heel veel te bidden. Nog meer zou er zijn om te danken. Want we hebben een overvloed van weldaden. Van dag tot dag en van minuut tot minuut. Maar Heere, gij weet het. Beter dan wij het zouden kunnen zeggen. Zie ons aan. Met al onze noodruf naar lichaam en ziel. Naar geest en hart. In het volbrachte werk van de Heere Jezus. Hij heeft zich gegeven. Zijn bloed gestort. Leer ons te schuilen onder dat bloed en daarachter. Wil ons bedekken met dat bloed der verzoening. Dat van alle zonden reinigt. En dat wast en heiligt. Wees ons een God van nabij. Menigvuldige ontferming ook. En wil ons een horend en een vergevend God zijn. En dat om de gerechtigheid van de Zoon uw liefde naar uw welbehagen. Om Jezus wil. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst. En wij zingen dan met elkaar op Psalm 72. De versen 2 en 7. Psalm 72 vers 2 en 7. Na de prediking zingen wij direct Psalm 33 en daarvan de versen 1 tot en met 10. Een geliefd denkbeeld waarmee de mensen in vroegere dagen vaak vervuld waren. En dan mensen, u moet mij goed begrijpen, niet maar zo van de wereld, zo lukraak, maar mensen die toch nog wel geloofden in het bestaan van God. Mensen die ook hebben geloofd in schuld en in zonder ongerechtigheid. Ik zeg, een geliefd denkbeeld van vele mensen in de oude tijd was de totale vernietiging van de mens. In de zin dat er dus geen eeuwigheid zou zijn. Er zou niet zijn de hel. In elk geval, hoe kan nou een heilig en een rechtvaardig, maar ook een barmhartig en een liefdevol God, hoe kan die nou tolereren dat de mens van jaar tot jaar, je spreekt daar trouwens niet meer van jaren, want de eeuwigheid is gekomen, dat die mensen dan zouden lijden en pijn en smart hebben, altijd en altijd maar door, zonder enig einde. De grote voorstander in de oude kerk was de bekende kerkvader Origenes, die met kracht en grote welsprekendheid dit denkbeeld heeft verspreid. Dit is gebleven in de kerk. En dan voornamelijk zien wij het vandaag aan de dag in bijvoorbeeld kringen van de hervormde kerk en ook andere. Nu doet dat weinig ter zake. Ik wil alleen eigenlijk hierop wijzen dat wij uiteraard dat standpunt ten eenenmale verwerpen. En dat wij met hart en ziel geloven in het feit dat de Heere zijn volk hier op aarde heeft. Maar, en daar druk ik direct op, en dat staat al gelijk met onze tekst in verband, een volk heeft dat hij van eeuwigheid verkoren en gekend heeft, en dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat die zoon de zijne zou verlossen en kopen met de dure prijs van zijn bloed. Maar ook dat dat volk tot een eeuwigheid zou blijven bestaan en dat de Heere dat volk bij zich zou hebben. De Bijbel leert duidelijk dat het hele menselijke geslacht in de zonde is gevallen, dat niemand van ons enig recht heeft op enig leven, maar dat God, leest u maar de Dordtse leerregels, uit het hele verdorven en verloren mensengeslacht heeft verkoren, naar zijn soevereine wil, degene die hij wilde, en dat hij anderen heeft laten liggen in het verderf, waarin ze zichzelf hebben geworpen. Puur wat we dan met een vreemd woord noemen, het infralapsarisme. Maar dan toch dat de Heere zijn volk en zijn kinderen heeft hier op deze aarde, te midden van deze hele wereld en ook te midden van de kerk. Dat is wat we vanmorgen met elkander in het bijzonder willen overdenken in en verschillende bepaalde gezichtspunten. Zefania was een profeet door de Heere gezonden voor de wegvoering van Israël naar de ballingschap. Hij leefde in de tijd van Josia, de vrome koning, die de afgodendienst ten eenenmale had uitgeroeid, die de hoogten had afgebroken en de bossen verbrand. En al scheen het nu dat Israël zich tot de Heere had teruggekeerd, het was ook niet meer dan schijn, want uiteindelijk de grote massa was blijven hangen aan de dienst van de afgoden. Dat wisten de mensen zo niet en dat zagen ze zo niet en Manasse was er niet ten volle van op de hoogte, maar de Heere zag toch het hart aan, al was het de schijn van een zekere godsdienstigheid en uiterlijk wandelen in de geboden des Heeren. God zag het hart aan en hij wist maar al te zeker dat de mensen niet wandelden uit de liefde van hun ziel naar de geboden des Heeren om hem daarin te verheerlijken. Wat de Heere nu doet, dat is dit, dat hij allereerst Zefania en ook straks Zacharia gaat roepen, opdat zij de oordelen des Heeren over het volk van Israël aankondigen en ze aanzeggen dat de Heere zal komen met zijn straffende hand. U hebt dat er straks kunnen lezen of horen uit het voorgelezen schriftgedeelte. God zal zijn volk bezoeken. Maar dan staat er dat de Heere zich ook tegelijkertijd ontfermen zal. Hij zal dat volk wel tuchtigen met zijn hand, maar toch zal hij dat volk niet geheel uitroeien. En dan komt er die tegenstelling, hoewel hij met zijn oordelen komt en met zijn tuchtigingen en dat volk zeer dieper door zal gaan, maar, en daar hebt u de tegenstelling tussen het ene en dan tussen onze tekst, ik zal toch in het midden van u doen overblijven een volk, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat woord is natuurlijk vervuld geworden eerst in de letterlijke zin van het woord, toen het grootste deel van het volk is weggevoerd in de ballingschap. En een ander, maar een heel klein gedeelte, heeft achter mogen blijven in het volk. Of ik bedoel dan in het land van Israël. Het was inderdaad een arm en een ellendig volk, in de uiterlijke zin van het woord. Maar het was ook waar dat de Heere getrouw was aan zijn verbond, en dat hij zijn eed, die hij eenmaal gezworen had aan Abraham, Isaac en Jacob, ten volle hield. Nu heeft het woord natuurlijk een ruimere betekenis. Ik blijf niet staan bij wat vroeger was. Ik ga onmiddellijk meer naar het heden en ik ga ook naar het toepasselijke gedeelte straks. Het heeft een ruimer gedeelte en het is ook vandaag aan de dag van kracht. Kan het ontkend worden door ons, ook hier in Nederland, kan het ontkend worden door ons, die aan de andere zij van de oceaan worden, dat er is een afdwaling, een afzakking, dat er is een afstomping, dat er is veel uiterlijke godsdienst, zonder dat nu het waarachtige leven Gods door de Heilige Geest in het hart gewerkt wordt gekend. Maar het is inderdaad waar dat er is een overblijfsel. Nu is de grote vraag wat wij onder dat overblijfsel hebben te verstaan en wie tot dat overblijfsel behoort. Gods woord geeft natuurlijk het antwoord. We moeten altijd naar het woord, naar zijn eigen openbaring terug. En dat overblijfsel, om het maar direct heel kort te zeggen, dat is het waarachtige volk des Heren. Ik noem het waarachtige volk des Heren en in deze zin, dat is het volk dat niet maar alleen de naam heeft van een christen, maar dat heeft ontvangen genadebediening des Heilige Geestes in hun hart en in hun leven. Dus niet alleen zij die de naam hebben, maar zij die door waarachtige wedergeboorte en bekering in dat verbond zijn. Dat er nu een overblijfsel op aarde is, dat is niet te danken aan mensen, maar dat is te danken aan de drie-enige God. Ik zeg dat expres zo, aan de drie-enige God, want vaak wordt al te weinig de nadruk gelegd op de drie-eenheid des Heren. Dan wordt er nog wel gesproken over de ellende van de mens, dan wordt er ook nog wel in een zekere zin gesproken over Jezus. En je moet dan geloven natuurlijk in Jezus en dan kan hij je borg en je zaligmaker zijn en dat wil hij zijn. En dan wordt er in zekere zin ook nog wel gesproken over de Heilige Geest. Naar mijn overtuiging veel te weinig van wat het werk van de Heilige Geest nu toch eigenlijk wel betekent, in het bijzonder in de kerk en in het hart. En daarom van meet af onderschrijf ik goed dat we hier te doen hebben met het werk van een drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Allereerst leg ik de nadruk op de verkiezende liefde van de Vader van eeuwigheid. Van eeuwigheid heeft God de zijne gekend, verkoren. En ik heb het daar straks in het begin al gezegd. Hij heeft sommigen uit het menselijke geslacht uitgehaald en ze gegeven aan zijn zoon. En zijn zoon heeft in dat verbond van eeuwigheid gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, o Vader. En daarom zal alleen dat overblijfsel, dat begrepen is in Christus en in zijn machtige werk, tot de volzaligheid komen. Nou weet u allemaal wel dat wij mensen zonder enig onderscheid allemaal liggen onder hetzelfde oordeel van God. Er is geen onderscheid tussen wit en tussen zwart. Er is geen onderscheid tussen geel en tussen wat voor huidskleur we ook mogen hebben. Er is geen onderscheid tussen als we hier zitten met elkaar in de kerk en waar dan andere mensen nog gevonden mogen worden. Er is ook geen verschil tussen, zoals we hier zitten, tussen mens en mens. We zijn allemaal precies dezelfde mens voor de levende God, namelijk in onszelf verloren. Diep verloren en diep gezonken mensen van onze schepper en onze vermeerder afgevallen, die wij de rug hebben toegekeerd en die we in het heilige aangezicht hebben geslagen. Wij liggen in dezelfde zondeval. We zijn allemaal even schuldig. En we hebben allemaal dezelfde opstand en rebellie tegen onze vermeerder, die de Heere is. Dat komen nu degenen die tot dat overblijfsel behoren te kennen. Ik kom daar straks op terug. Maar dat komen ze te kennen. Dat is wat de Heilige Geest in hun hart werkt. Dat is een kennis die straks ook werkzaam wordt in hun ziel. In de eeuwigheid heeft de Heer reeds, zoals ik zei, voordat zij nog bestonden en voordat ze nog kwaad of dat ze nog goed hadden gedaan, hen verkoren. En ze zijn eigenlijk uit de oordelen bevrijd en losgemaakt en ze zullen een toonbeeld worden van de genade des Heeren. Hier kom ik op het tweede punt. Namelijk dat de oorsprong van al deze dingen ook ligt in de verlossende liefde van de Zoon. Ik heb hem aangezien, zegt de Heer. Ja, maar de Heer kan met een zondig en een schuldig volk niet te doen hebben. Als u het zo ziet, wie wij zijn en wie God is, de hoogheilige, de majesteitelijke en wat wij gedaan hebben, dan kan die God met ons niet te doen hebben. God kan alleen te doen hebben met ons. Niet alleen uit zijn soevereine bewogenheid, maar ook uit het feit dat hij geschonken heeft zijn eigen dierbare zoon, de Heer Jezus. En daarom zeggen wij altijd dat de Heere zijn volk verkoren heeft in Christus en door Christus. Wij zijn van nature, ik moet dat nog weer onderstrepen, want deze dingen moeten wel heel helder voor onze aandacht staan. En anders begrijpen wij deze tekst niet en heel het werk van de Heilige Geest niet. Wij zijn kinderen des torens. Zeker, nou kunt u gaan zeggen, wij zijn kinderen van het verbond en dat is inderdaad waar. Dat zegt ook ons doopformulier, heel sterk. Maar als u dan leest het begin, ja maar dan komt u toch tot een conclusie, dat die kinderen des verbonds, let wel des verbonds, met wie God het teken en zegel van het verbond heeft opgericht, zodat God gezegd heeft dat hun tot een God zal willen zijn, dat die kinderen allemaal kinderen des torens zijn en dat ze onder het oordeel van de levende God liggen en dat ze eronder uit moeten en dat er onderuit komen van de toren Gods. Dat is nu het werk van de Zoon. De Zoon heeft in de eeuwige vrederaad met God al gezegd, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de tijd heeft hij, naar uw welweten, menselijke natuur aangenomen en van kribbe tot kruis heeft hij altijd gedragen het oordeel en de zondestraf. Al eigenlijk moet ik het nog sterker zeggen. En ik moet maar niet beginnen met de kribbe. Dat doen veel mensen en dat wordt vaak gezegd, maar dat is toch eigenlijk niet waar. Wij moeten beginnen en ik zeg dat met grote eerbied. En ik hoop ook tegelijk met de grote teerheid van het hart. Want als ik er goed over na ga denken en het gaat mij aangrijpen, dan moet ik zeggen, dan wordt mijn hele ziel in beweging gebracht. Het is niet maar de kribbe. Maar het is vanaf het ogenblik van de ontvangenis van de Heere Jezus af. Dat toen de Heilige Geest Jezus ging werken. En als een borduursel, zoals Psalm 139 zegt. In de benedenste delen der aarde. In het binnenste van Maria. Vanaf datzelfde ogenblik was hij al de borg en de zaligmaker. Droeg hij al de schuld en de zonde van Gods volk. Was hij al onder de toren van de eeuwige God. Onder de vloek van de eeuwige wet. Zo is hij op de wereld gekomen. Zo heeft hij gestaan in deze door de zonde verpeste wereld. En heeft dat altijd moeten inhalen. Om in deze weg een plaats te maken voor het overblijfsel. Opdat ze van onder het strenge oordeel Gods bevrijd zouden kunnen worden. Hier kom ik tot de derde. De oorsprong van dat overblijfsel ligt tegelijkertijd in de wederbarende liefde van de Heilige Geest. Het is de Vader die verkoren heeft van eeuwigheid. Het is de Zoon die gekocht heeft in de tijd, in dat machtige borgwerk dat hij gedaan heeft. Maar het is de Heilige Geest die toe gaat passen in het hart wat Christus gedaan heeft en wat u en ik nodig hebben. Mag ik het dus heel eenvoudig zeggen, maar zo liggen toch de zaken. Al is dat werk van Christus nog zo rijk en nog zo groot. Maar dat ligt daar buiten mij. En ik weet wat de Heer Jezus gedaan heeft. En ik kan het ook zelfs met mijn verstand bespreken. Maar het is niet door de Heilige Geest ingedragen in mijn hart. En het is geen zaak geworden van mijn ziel. Zodat het ondervindelijk en proefondervindelijk bij mij en door mij doorleefd wordt. Wat heeft dan voor waarde dat werk van de Heere Jezus Christus? Althans, voor mij persoonlijk die er dan buiten zal blijven staan. Daarom is nodig het werk van de Heilige Geest die je toepast aan het hart van de zondaar. De Geest komt namelijk met zijn wederbarende genade wonen in het hart. Herschept dat hart, vernieuwt het hart, brengt dat hart door de ontdekkende genade tot de kennis van zonde en ongerechtigheid, daarom ook tot berouw en tot pijn over de zonde. En daarom ook, en dat gaat altijd gepaard, zodra ik mijn zonde leer zien, wat de zonde toch eigenlijk betekent. Niet dat ik maar een zondaar ben. Dat is zo gemakkelijk gezegd, ik ben een zondaar, je hebt wat tekortkomingen en je doet niet altijd wat je precies moet doen. Nee, maar dat je bent zonde, van het hoofd tot aan de voetzool toe, niet anders dan ongerechtigheid. En als je dan leest dat de dichter heeft gezegd, en terecht, dat wordt dan ook de spraak van ons hart. Is er, o God, nog een weg, waardoor ik de welverdiende straf zal kunnen ontgaan en wederom tot genade zal kunnen komen? En nu is dit het mooie, dat het ontdekkende, openbarende werk van de liefde van de Heilige Geest verder gaat dan alleen maar ons te ontdekken aan onze zonden en aan het feit dat we met God nooit weer in gemeenschap zullen treden. Want die ontdekkende genade van God gaat door. Dat is niet een momentele ontdekking. Dat is een ontdekking die doorgaat van stap tot stap. Maar dat tegenover staat altijd dat die Heilige Geest ook uit het woord gaat openbaren en ontdekken. U mag hetzelfde woord weer gebruiken. Ontdekken de Heere Jezus Christus. Al iets van dat machtige werk van de Christus. Ik zou het zo kunnen zeggen met een ander beeld. De deur der genade wordt toch voor zo iemand, zij het dan misschien op een kier, maar toch min of meer opengezet. En hij krijgt wel eens de ogenblikken dat hij door die kier mag blikken en dat hij mag zien op het werk van de Heere Jezus. Dan durft hij nog niet te zeggen dat hij Christus de zijne is. Dan durf je nog allerminst te beweren en ik weet al dat de gerechtigheid van de Heere Jezus mij toegekomen is. Nee, daar staat hij voor zijn beleving nog buiten. Maar er is een hoop. Gezonde kennis, waarachtige gezonde kennis gaat altijd gepaard met een activiteit van de ziel die eruit gaat naar en om de Heere Jezus. Opdat we die Christus mogen kennen. En hoe meer nou de deur der genade door die ontdekking opengaat, en hier ben ik bezig met het profetische werk van de Heere Jezus, ik kan het zo zeggen, de profetische bediening van Christus door de Heilige Geest, hoe meer die deur opengaat, hoe meer ik de gepastheid en de liefelijkheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus leer zien. Hoe meer er uit mijn ziel het verlangen geboren zal worden dat ik die Christus zal mogen kennen. Maar er behoort nog iets toe. Hij is niet alleen de profeet en de leraar die mij door zijn Heilige Geest en door zijn woord onderwijst. Maar hij is ook de hoge priester die van God geschonken is naar de orde van Melchizedek. En die hoge priester gaat zich ook ontdekken. Naarmate hij zich ontdekt als de profeet die onderwijst, onderwijst die profeet mij ook in het feit dat hij priester is. En dat hij volkomen genoegdoening tot stand heeft gebracht voor een zondig en een schuldig mensengeslacht. Dat hij zich heeft laten nagelen aan het kruis. Dat zijn bloed heeft gevloeid. Dat hij met dat bloed in het heiligdom daarboven is gekomen bij zijn Vader in de hemel. En dat hij nu zegt, Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, dat die ook bevrijd, dat die ook gered zullen worden. En dan krijg je natuurlijk in de derde plaats dat diezelfde profetische bediening de Heere Jezus gaat openbaren en ontdekken als de van God gegeven koning, die plaats gaat nemen op mijn hart, die de teugels van mijn leven in zijn handen gaat nemen, zodat hij mijn leven gaat besturen. Dan moet u mij goed begrijpen, daarmee bedoel ik natuurlijk helemaal niet, want dan zou ik totaal en radicaal buiten het woord en ook buiten de ervaring van Gods kinderen omgaan. Alsof dat in zou sluiten dat ook zelfs die koning zo arbeidt dat ik alle dagen en elk ogenblik onder de leiding van die koning sta en dat ik ook doe wat hij van mij vraagt. Dat is juist het ontstellende. Dat is juist het ernstige. Als ik hem heb leren kennen, meer of minder, duidelijker of minder duidelijk, dat ik nog zoveel ongerechtigheid in mijn hart heb, dat alles in mijn leven, als het erop aankomt, broeder en zuster, dat alles in mijn leven, wat mijzelf betreft, in opstand is tegen de levende God. Hoe kan het anders? Ik ben van hem afgevallen. Ik heb naar hem niet gevraagd. Hij heeft naar mij gevraagd. Dat vernedert en dat maakt ons klein. Ik hoop vanavond daarop wel op terug te komen. Dat maakt ons klein en verootmoedigt ons. Maar tegelijkertijd neem je je schuldige en zondige hart met je mee. En begrijp je dat je nooit zelf tegen al die machten van zonde, wereld en duivel zult kunnen vechten en strijden en dat je er onderspit zult moeten gaan delgen. En daarom, en dat is het mooie hier in de tekst, dat voorbestaan van het overblijfsel van God, dat wordt nu gewaarborgd hier in deze wereld door de Heere zelf. Allereerst geldt dat natuurlijk weer Israël. En nou moet u dat eens goed lezen, want dat is hier van uitermate grote betekenis. Daar staat hier, maar, dat is dus in tegenstelling, heb ik al gezegd, met al die oordelen en tuchtigingen en de roede die over Israël zal komen. En ze zullen straks weggevoerd worden in de ballingschap. Maar, ik zal in het midden van u, dan staat er niet in het midden van de wereld. Dan staat er dus niet in het midden van de mensen die buiten de kerk staan. Maar in het midden van u, van Israël zelf. In het midden van de kerk zelf. Die, helaas moeten wij het vandaag ook weer zeggen, ik onderstreep het nog eens weer. Die aan alle kanten afzakt en die zo dodig wordt. En terwijl er zoveel afwijkingen zijn naar alle kanten, niettemin zal de Heere ook te midden van dat volk overlaten een overblijfsel dat hem zal blijven erkennen en ook kennen. Nou kan het wel zijn dat natuurlijk naar het uiterlijke en zelfs ook in het midden van de kerk sommigen schijnen tot het overblijfsel te behoren. Maar inderdaad niet tot dat overblijfsel behoren. Het zullen er naar het woord des Heren maar weinigen in getal zijn. Hoeveel, wij weten het niet. We hebben er ook helemaal niets mee te maken. En ik zal u wel zeggen, als het mijzelf betreft, heb ik mij daar nooit druk over gemaakt. Ik heb ook mij nooit druk over kunnen maken over wat de mensen dan vaak met mij besproken hebben gedurende mijn gehele pastoraat van zoveel jaren over de predestinatie en de soevereine wil van God. Dat ze gingen zeggen bijvoorbeeld, ja maar dominee, dan moet u eens luisteren. Als ik nou niet uitverkoren ben, dan kom ik er immers niet. En als ik wel uitverkoren ben, ja dan mag je doen wat je doet en dan word je nog zo oud. Maar in elk geval kom je er. Ik heb nooit over deze dingen een probleem gehad. Ik heb het enige probleem gehad, dat is dit. Ik ben zondaar voor God. God heeft mij uitgetekend als een mens die verloren ligt in zonden en in schulden. En de grote vraag in mijn leven is geweest, en nog, hoe kom ik nou met die God in gemeenschap? En als ik met die God in gemeenschap gekomen ben, en hij heeft gewerkt door zijn Heilige Geest, en die Christus heeft zich bij de aanvang of voortgang aan mijn hart geopenbaard, hoe, Heere, zal ik u dan dienen? O God, wat gevoel ik van dag tot dag, hoe afhankelijk ik ben van u en van het werk van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat die in me moeten werken, en anders zal het nog, met wat ik ook ervaren heb, hoeveel ik ook van de goedheid des Heren geproefd mag hebben, zal het toch nog een omkomen zijn in eeuwigheid. Het zal een klein getal zijn, ja. Maar dan denk ik altijd aan Elia. Toen Elia daar onder de boom lag, toen zei hij immers tegen de engel des Heren die tot hem kwam, ik ben maar alleen overgebleven. En wat toen zei die engel? Wel nee, Elia, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Wel, dat zal vandaag en de dag nog zo zijn. Laten wij niet vergeten dat wij geen kenners van het hart zijn. Dat wij niet door kunnen dringen tot het binnenste van het leven van ons mensen. Je kent vaak je eigen hart niet eens. In je eigen hart kan het soms zijn, ik weet niet of u dat wel eens hebt, dat het ja en nee tegelijkertijd is. En dat het allemaal worstelt tegen elkaar en om elkaar. En dat je zegt, o God, wat heb ik toch nodig weer. Het licht en de kracht van uw genade. Want ik zou in deze spanningen en deze zielsberoeringen ten eenenmale ondergaan. Ik wil er alleen mee zeggen, wij kunnen het geen dag en geen ogenblik zonder de bediening van de Heilige Geest doen. En daarom zegt de Heere dit, Gode zij dank, op deze manier ook in onze tekst. Is het nou een wonder dat wij in onze dagen, met wat ik een tijdje terug even zei, van afzakking en geesteloosheid en dodigheid, dat wij in onze dagen wel eens een bange vrees hebben van binnen, en dat we zeggen, wat zal er van de kerk des Heren terechtkomen? Ik zeg toch niet te veel. Is het dan wonder dat wij met deze dingen komen tot de troon der genade? En dan blijft het toch gelden, Gode zij dank, ik zal in het midden van u doen overblijfsel een volk dat wel ellendig en arm is, maar dat op mijn naam zal blijven God vertrouwen. Hier heb ik weer een ander punt. En dat ga ik nu even met enkele woorden beklemtonen. Ik heb hier een tweevoudig kenmerk, zo zou ik het willen noemen, van het werk des Heilige Geestes in het hart van de zondaar. En een tweevoudig iets waarin de mensen van elkander, ik zeg niet de kerk en de wereld, maar ik zeg wel midden in de kerk, onderscheiden kunnen worden. Waardoor de scheidslijn dwars door de kerk heen loopt en de een van de ander gescheiden zal worden. Dat volk is namelijk, staat hier in de allereerste plaats, een ellendig volk. Nou weet u uit de catechismus wel wat ellendig betekent. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Waarin bestaat dan die ellende? En dan gaat u zelf maar verder. Maar het woord ellende betekent eigenlijk, dat is een oud-Hollandse betekenis, uitlandig. Je bent uit het eigenlijke land, uit je geboorteland. Nou, zo is het ook geestelijk. We zijn uit het land verdreven vanwege de zonde die wij bedreven hebben in onze afval van hem die ons geschapen en geformeerd heeft. Zo zijn wij uitgedreven uit het paradijs en zwerven wij over deze aarde. Nou, dat ellendige volk heeft daarom haar glorie, die ze toch van nature, kracht en schepping bezat, verloren. Het is een ellendig volk, vooral vanwege het feit van de zonde. Ze hebben tegen God en een formeerder gezondigd. Ze hebben gedaan wat kwaad was in zijn oog. Maar niet minder zijn ze schuldig en elke dag vermeerderen ze de schuld en stapelen ze de schuld al meer op. Want zonde is schuld. Als een rechtvaardig oordeel Gods is als een gevolg van hun zonde, daar gekomen het missen van het beeld en van de heerlijkheid Gods, waarmee de Heere krachtens zijn schepping hem bekleed had. En zo zijn ze de grootheid die ze van nature hadden, krachtens schepping dan, kwijtgeraakt. Bij dat volk dat dat leert zien en dat leert kennen, beluistert u bij tijden, wee onze, o God, dat we gezondigd hebben, want de kroon is van ons hoofd gevallen. De schuld van de zonde die hen gedurig voor de Heere in het stof doet neerknielen met het gebed, o God, treed toch niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw heilige aangezicht kunnen bestaan. Maar dat is het niet alleen, daar is de smet van de zonde. Dat wil zeggen, daar is de totale verdorvenheid. Ik ben van de hoofdschedel tot aan de voetzool melaats. En uit die bron van ongerechtigheid komt maar altijd die zonde en al die walmen van ongerechtigheid weer op. En daardoor kan ik voor de levende God niet bestaan. En als de Heer niet doortrekt met zijn Heilige Geest, niet alleen, ik bedoel, in de zin van de rechtvaardiging in Christus, maar ook in de zin van heiligmaking door hetzelfde werk van de Heer Jezus, dan zal er altijd doorgaan en zal het ons stel naar het verderf brengen. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen doorgaan. En die verdorvenheid doet hen vaak struikelen in de zonde. Nee, zolang ze hier zijn, komen ze de zonde nooit te boven, nooit en te nimmer. En leren ze steeds meer zich als een ellendig volk kennen, dat de apostel na moet zeggen, ik heb wel een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie nog een andere wet in de leden van mijn gemoed, die mij gevangen houden. En dat is de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, zegt Paulus, wie zal me toch verlossen van het lichaam deze doods? Dat is niet Paulus zoals sommige exegeten vandaag aan de dag zeggen voor zijn bekering. Maar dat is Paulus na zijn bekering. Als hij dan nog de klacht gaat uiten na zoveel al ervaren te hebben. En uit de hand des Heren ontvangen te hebben. Ik ellendig mens. En wie genade kent en meer genade ontvangt, of dat nou in de jeugd van het leven is, ik bedoel dan geestelijk, of dat wordt meer op de avond van het leven, maar we zullen dat de apostel allemaal na moeten zeggen. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen? Gelukkig dat die apostel erachteraan zegt en dat de Heer, dat zijn volk nou ook leert. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Het leven van Gods volk is altijd een leidend en een strijdend leven. Want ze gevoelen het ellendige ook in de smartelijke gevolgen van de zonde. Met alle Adamskinderen liggen ze allemaal onder het kruis en onder de druk. En de tegenspoeden van de rechtvaardigen zijn vele. Hoeveel van Gods kinderen moeten de beker der beproeving leeg drinken? Wat al een tegenslagen moeten wij vaak meemaken. En als ze nu alleen voor dit leven op Christus waren hopende, ze waren de ellendigste van alle mensen. Maar Gode zij dank, de hoop strekt ook alweer door die genadebediening over dood en over graf heen. En straks zal al die ellende en al wat ze hier meemaken weggevaagd worden, omdat Jezus alles heeft overwonnen. En omdat ze in de Christus en uit die Christus alles zullen ontvangen wat ze, nee, niet alleen maar nodig hebben, maar wat die drie enige God voor hem bestemd heeft. En dat is nu waarom zulke mens het niet verstaan kan. Dat God in zichzelf bewogen is geweest om met zulke mensen die het zo verdorven hebben en nog verderven te doen te willen hebben. En zulke mensen te willen verlossen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan staat hier dat tweede kenmerk waarvan ik natuurlijk ook nog iets moet zeggen. En het is een arm volk. En daar wordt nu niet alleen mee bedoeld dat het een arm volk is wat de wereld betreft. Ja, dat in menig opzicht ook. Dat zegt Paulus. Het zijn niet vele edelen, het zijn niet vele rijken die onder Gods kinderen gevonden worden. Maar dat wordt toch niet in de allereerste plaats bedoeld. Uiteindelijk deert hen dat niet. Als ik de armoede heb, maar ik mag daarin de plaats van hebben, de rijkdom van de gemeenschap des Heren. Ach, dan heb ik geen armoede. Dan sta ik op de berghoogte van het geloofsleven met mijn God. Met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik dwars door een bende heen. Maar zonder die God ben ik de ellendigste en de armste van alle mensenkinderen. Droevig is het met ons gesteld. Dat is wat de Heere de mens laat zien. Door zijn Heilige Geest dat ze arm zijn. Arm namelijk in het feit dat ze afgevallen zijn van God. Dat alle rijkdommen die God hun gegeven af weggevallen zijn. Dat ze geen gaven en geen giften geestelijke dan meer bezitten. Dat ze alleen maar afhankelijk zijn van de Heere. Want de mens bezat toch eerst geestelijke rijke gaven. Nu heeft hij ze moedwillig, en dat is juist het verschrikkelijke, moedwillig prijsgegeven. En nu staat hij daar voor God doodarm. Dat is iets wat hij van nature niet ziet en niet begrijpt en ook niet begrijpen zal en niet begrijpen wil. Dat is nou iets wat de Heere ons zal moeten laten zien. En wat de Heere ons zal moeten leren. Niet in één dag gebeurt dat, maar de Heere doet dat gedurig. En ik word arm zonder God in de wereld, ik word al armer, ik word al ellendiger. Want wat ik meen te hebben in mijn gebeden, laat ik zeggen, in de hoop die ik heb en wat ik wel eens heb mogen ervaren, wat ik van die God wel eens heb mogen ontvangen. En u kunt het maar aan gaan vullen. Al deze dingen die mag ik in mijn handen hebben. Ik mag met al die dingen voor de troon der genade komen. Ik zou ze de Heere aan mogen bieden. God slaat ze uit onze handen uit. En hij laat ons zien dat we met al deze dingen nog op een verloren grond staan voor de eeuwigheid. Want er is er maar één grond. En daar werkt de Heilige Geest voor en ook in het hart. Dat is de grond die gelegd is in Christus. Dat is het bloed der verzoening. Dat is de gerechtigheid van de zaligmaker. Er is er maar één die voor de Vader bestaan kan. En die ook voor de Vader komt. Gode zij dank met de zijnen op zijn hoge priesterlijke hart. Of wilt u, geschreven in die doorboorde handen, Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek, en die zeggen gaat tot de Vader: Vader, ik wil dat degenen die gij mij gegeven hebt bij me zijn. Daar hebt u de grond, daar hebt u het stuk wat van machtige betekenis is. Iemand heeft het eens zo uitgedrukt. En dan sprak hij natuurlijk over Gods kinderen. Hij zei, wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. En we moeten altijd maar weer aankloppen om aalmoezen aan de deur der genade. Ja, deden we dat maar altijd. Die man had groot gelijk, maar deden we dat maar altijd. Wat zijn we vaak rijk en verrijkt en hebben geen dings gebrek. En we zijn geen bedelaar. God moet ons weer een bedelaar maken. En hij zei, wij zijn erfgenamen van de grootste schatten. En hier heb je altijd de bedelstaf in de hand. En die bedelstaf zal hier ook altijd moeten blijven. Dan zeg ik weer, was dat maar waar? In de ervaring. Want het is inderdaad, we zijn erfgenamen van de grootste schatten. Maar we moeten bedelaar zijn en bedelaar worden aan de troon der genade. En nu tenslotte. De profeet zegt ons hier daarin dat zij op de naam des Heren zullen betrouwen. Dat is een sterkte die hun van God alleen maar geschonken kan worden. Van nature betrouwt een zondaar niet op de Heren. Ook na ontvangen genade gaan we direct niet naar de Heere toe en dan is al ons vertrouwen ten ene male op die God en dan zien we naar de wereld niet meer om en naar de zonde niet meer om en naar ons eigen leven niet meer om. Ach, we staan onszelf altijd maar weer in de weg. Wat een hindernissen vooral wat je eigen leven betreft en je eigen consciëntie, je eigen verdorven zondige hart. Wat moet dat gebroken worden en wat moeten wij een verslagen geest ontvangen om het weer bij die God te zoeken. En nu drijft de Heilige Geest dat volk juist weer uit als arme mensen naar de troon der genade. Opdat ze zullen verstaan dat ze alleen op de naam des Heren zullen vertrouwen. Dat ze alles alleen maar te danken hebben aan de alles overwinnende genade des Heren. Alleen almachtige genade kan de zondaar daar brengen. Genade breekt en verbreekt onze eigen kracht en doet ons uitgaan naar de Heere. Genade ontneemt de zondaar het zijne, maar geeft de zondaar ook dat wat uit God in Christus is. Gods geest bearbeidt hen, zodat zij het oog van de schepselen en ook van zichzelf voornamelijk af leren zien om alleen hun betrouwen op de Heere te stellen. En al zeg ik nog weer, was dat nou altijd maar waar? Maar wat moet je jezelf aanklagen? Wat heb je toch een dwaas verstand? Wat heb je toch een wil die altijd maar weer het jouwe wil? Dat je altijd maar anders wilt dan de Heere wilt. En dat het zo moeilijk is om de Heere in zijn paden na te wandelen. In zijn voetstappen te gaan. En dan te willen wat de Heere wil. En te handelen zoals die God handelt. Wat voel je dan dat genade nodig is om je ziel te bearbeiden en daar te brengen waar we ook wezen moeten. Zalig de mens die daar komen mag. Hij zal nooit bedrogen met de Heere uitkomen. Als hij in zichzelf ontledigd zal worden, en dat doet pijn en het doet smart, dan zal hij toch moeten zeggen en mogen zeggen: en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Heb gij dat niet bij ervaring, mijn broeder en zuster, die van deze dingen iets kent? Mag ik u dat nou toch eens even vragen? Hebt u niet bij ervaring dat de Heere zelf het geloofsleven in uw hart moet werken en ook blijven werken en versterken? Want dat ligt in dit woord opgesloten. Let u er even op dat er in onze Statenbijbel staat: betrouwen. Daar staat niet dat ik zal vertrouwen op de Heere. Dat ook, dat is ook een bepaald element. De catechisme spreekt bijvoorbeeld in zondag 7 heel duidelijk over deze dingen. Maar hier staat betrouwen. En betrouwen is nog veel sterker dan vertrouwen. Betrouwen zegt dat ik me helemaal, met al wat ik heb, met mijn hele hebben en houden, laat zakken en zinken op de Heere. En wat die God met me doet, dat is altijd goed. Nou, zo is de Heere voor zijn volk. Hij ontdekt ze door zijn geest aan zichzelf, zodat ze als een arm en een ellendig volk tot hem komen. En alle betrouwen in zichzelf verliezen. Maar dat de Heer dat betrouwen dan ook schenkt op zijn naam. Zijn naam staat hier, dat is hetzelfde als zijn wezen. Naam en wezen zijn voor God hetzelfde. U denkt bijvoorbeeld even aan, om een enkel voorbeeld te noemen in het Oude Testament, aan Mozes. Die naam betekent uit het water getogen. De namen in het Oude Testament staan meestal in verband met het karakter van iemand, met de levensloop van iemand en dergelijke dingen. Maar die namen hebben altijd een bepaalde betekenis. Maar de namen van God in het bijzonder. Jehovah, dat is de verbondsgod. Adonai, dat is degene die de machtig is en alle dingen regeert. En zo heeft die God zich geopenbaard in zijn woord. Als er eens gesproken wordt over zijn naam, dan gaat het over het wezen van God met al zijn perfections, met al zijn volmaaktheden. Nou, die God is nou de sterkte van zijn God, van zijn volk. Hij is nou de rotssteen wiens werk volkomen is. Van hem staat nou geschreven voor zijn volk dat hij een verberging is voor de wind, een schuilplaats voor de vloed en een schaduw van een zware rots in een dorstig land. Ik heb je te doen met een ernstige waarheid. Een groot deel van de mensen komt om in de woestijn. Een groot deel van Israël is omgekomen onder het oordeel Gods daar in Babylon. Een ander deel is ontkomen. Maar die ontkoming was niet een vrucht van hun doen en laten en van hun uitvluchten en van wat zij bedacht hebben. Maar die ontkoming was alleen maar een vrucht van de goedheid des Heeren. Hebben wij dat alles verstaan? Hebben wij dat mogen begrijpen in de geestelijke zin van het woord? Als ik ontkom aan het oordeel Gods, dat het is een vrucht van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heeft me dat alles verbroken en in de diepte gebracht. En dan moeten wij goed leren beseffen dat we bij dat overblijfsel moeten behoren en anders kunnen wij niet behouden worden. En daarom zoekt de Heer terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is, klopt. En u zal worden opengedaan, want die God spreekt tot ons. En laat hem toch niet spreken en laat hem toch zo niet voorbij gaan. Maar roept hem toch aan uit de nood en worstelt voor het aangezicht van de levende God. Zijn wij er goed van overtuigd dat alles van goddelijke oorsprong is, ook wat dat overblijfsel betreft? Wel is het nodig daarop te letten, opdat wij op de rechte wijze zalig zullen worden. Trouwens, anders zal er van zaligheid ook niet sprake zijn. En nu tenslotte, en ik eindig met een gedicht dat ik juist enkele dagen geleden gelezen heb. En dat mijzelf ontzettend getroffen heeft, ook in verband met de situatie van het kerkelijke leven. Dat gedicht heet, heel eenvoudig, De Kerk. En dan zegt het, ik wou dat de kerk, moet u goed opletten hoe het allemaal gezegd wordt. Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was, die het licht van Gods heiligheid droeg. Ik wou dat de kerk van haar zonde genas, met andere woorden dus van haar weg terugkeerde. En terugkeerde naar het woord van God en naar hem luisterde. En om God om vergiffenis vroeg. Ik wou dat de kerk een vuurbaken was, dat ieder de weg wees naar hem. Ik wou dat de kerk van haar zonde genas en het licht wierp op Golgotha's kruis. Ik wou dat de kerk een vissersvloot was, die mensen zou vangen voor God. Ik wou dat de kerk van haar zonde genas en deed naar Gods grote gebod. Ik wou dat de kerk een koningsstad was, heel hoog op de bergen gebouwd. Ik wou dat de kerk van haar zonde genas en het woord bracht. Door God haar toebetrouwd. Ik wou dat de kerk het licht van de wereld nog was. Zo helder, zo vrolijk, zo blij. Ik wou dat de kerk van haar zondigen as. De kerk, maar de kerk, dat zijn wij. Amen. Heere, wat zijt ge toch goed geweest ook over ons in deze morgen, dat ge ons nog weer hebt laten horen de klanken van uw woord. Ge hebt ons gesproken van zonde, gerechtigheid en oordeel, van wat wij verdiend hebben en zouden verdiend hebben. Maar ge hebt ons ook gesproken van dat heerlijke werk van de Heere Jezus, waarin de zaligheid is te vinden voor tijd en eeuwigheid. Als ze maar tot zo'n ellendig en arm volk mogen worden. En nu weten wij het wel, verstandelijk in elk geval, dat we zelf ons niet zo ellendig of arm kunnen maken. Maar dit weten wij ook, dat gij door uw Heilige Geest zo kunt arbeiden, dat wij een ellendig en een arm volk worden. O God, wij bidden van u, laat dat biddende leven gevonden worden aan de troon der genade, bij jong en bij oud. Geef dat uw Heilige Geest in de harten mag werken, ook hier in het midden van de gemeente. Geef dat uw Geest als het ware mag doorbreken, en dat we mogen zien de heerlijkheid van het werk van de Zoon van uw liefde. Dan is het God drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heb dank voor alles ons geschonken. Breng ons in deze middag hier weer samen en wees onze vervullend God naar lichaam en ziel beide. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden die menigvuldig zijn, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 143 en daarvan het 8e vers. Ontvang nu de zegen des Heren die wij zijnde naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.